Samen bidden. Heere onze God, wij danken u van harte dat u ons ook deze nacht hebt bewaard en dat wij ook vanmorgen weer samen mogen zijn rondom uw geopend woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, u hebt ons veel gegeven, ook in de dagen die voorbij zijn gegaan, waarin wij ons zetten mochten aan uw voeten om te horen wat u tot ons te zeggen hebt, om geleerd onderwezen te worden, opdat wij ons zouden verootmoedigen en in Christus Jezus alleen zouden schuilen. En als uw woord ook op deze dag weer geopend mag worden, het profetische woord wat zeer vast is en waarvan het ook ons en uitgerekend ons geldt dat het goed is en dat wij goed doen daarop acht te geven, wilt u ons dan de zegen van de hemel niet onthouden? Niet omdat wij daar recht op zouden hebben als een vanzelfsprekendheid, maar in uw loutere barmhartigheid en genade, onverdiende goedheid en trouw, en wij ook op deze morgen, ook wanneer de boodschap van Jeremia naar ons toekomt, nochtans mogen verkeren als onder een geopende hemel, en ook door die donkere klanken van het gericht heen mogen horen uw stem. Wees hen die ons vanmorgen inleiden in uw woord genadig en goed en nabij. Uw vrijmoedige geest ondersteunen hen en leiden hen in het woord, om ook voor ons vanmorgen uitdeler te zijn van de menigerlei genade. Heere, wees ons nabij om Christus wil en uit genade alleen. Amen. Broeders, wij gaan luisteren naar collega Beens.
Broeders, ik wil u lezen ter inleiding op mijn tweede lezing. Uit Jeremia 1 opnieuw en daarna uit het 31ste hoofdstuk. U begrijpt dat het altijd niet eenvoudig is om schriftlezingen te kiezen uit zo'n volle zee van hoofdstukken die hier ons gegeven zijn. Maar ik meen met deze keuze iets van de strekking van de lezing te kunnen vertolken. Jeremia 1 en uit Jeremia 31. Jeremia 1 vanaf het 9e vers. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zeide tot mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken om uit te rukken, en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. Wijders geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, wat ziet ge, Jeremia? En ik zeide, ik zie een amandelroede. En de Heere zeide tot mij, gij hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En des Heeren woord geschiedde ten tweede male tot mij, zeggende, wat ziet gij? En ik zei, ik zie een ziedende pot, welks voorste deel is tegen het noorden. En de Heeren zeide tot mij, van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners deze lands. Want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, spreekt de Heeren, en zij zullen komen en zetten een ieder zijn troon voor de deur der poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat ze mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen. Gij dan, gort uw lendenen en maak u op, en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Tot zover uit het eerste hoofdstuk. Dan uit hoofdstuk 31. Vanaf het tweede vers. Zo zegt de Heere het volk der overgeblevenen, van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Namelijk Israël, wanneer ik heen ging om hem tot rust te brengen. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weder bouwen en gij zult gebouwd worden, o jongvrouw Israëls. Gij zult weder versierd zijn met uw trommelen en uitgaan met de rij der spelenden. Gij zult weder wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vrucht genieten. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen, maakt u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen, doet het horen, lofzingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel van Israël. Ziet, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Met een grote gemeente zullen ze herwaarts wederkomen. Zij zullen komen met gewenen, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot een vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Dan vervolg ik bij vers 27 nog. Ziet, vers 27, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal, met zaad van mensen en zaad van beesten. En het zal geschieden gelijk als ik over hen gewaakt heb, om uit te rukken en af te breken en te verstoren en te verderven en kwaad aan te doen, alzo zal ik over hen waken om te bouwen en te planten, spreekt de Heere. In die dagen zullen ze niet meer zeggen, de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stomp geworden. Maar een ieder zal om zijn ongerechtigheid sterven, en een ieder mens die de onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hun hand aangreep om ze uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Hier eindig ik, broeders. Je kunt aan het lezen blijven natuurlijk in dit machtige hoofdstuk, zeker. Maar een enkele greep dus vanochtend daaruit. Ik wil dus vanmorgen, broeders, tot u spreken over de profetische arbeid van Jeremia. Als uit het niets duikt hij op, de priesterzoon uit Anatoot, Jeremia, de zoon van Hilkia. Gods instrument in een tijdperk van gisting, veranderingen, verschuivingen in de machtsevenwichten. En tegen de achtergrond van die tot de verbeelding sprekende taferelen lijkt de betekenis van datgene wat zich in stilte voltrekt tussen God en deze mens uiterst gering. Het geschieden van een mensenwoord, van een godswoord, tot een mensenkind, jong, beschroomd en wat angstvallig. Maar schijn bedriegt zoals zo vaak. Het woord des Heren in zijn hoge en heilige gezag, dat tekent de werkelijke stand van zaken. De hand van God schuift deze mens naar voren en geeft hem een vitale functie in een centrale positie. Overzien wij in deze tweede lezing de profetische arbeid van Jeremia, dan ligt de kern en de rijkwijde daarvan uiteraard verklaard in het 10e vers van hoofdstuk 1. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken en te verderven en te verstoren, ook om te bouwen en te planten. En de parallelie met het 31e hoofdstuk is u natuurlijk straks zelfs in de letterlijke woordkeus niet ontgaan. Geen sterveling in de wereld had toentertijd aanvankelijk weet van deze gebeurtenis, die het leven van Jeremia zou beheersen tot aan zijn dood toe, zou regeren tot aan zijn dood toe. Wij moeten er altijd van overtuigd zijn, broeders, dat met eerbied gesproken, God, wat hij voornemens is te doen, niet aan de grote klok hangt in deze wereld. Dat zijn altijd in den beginne stille geheimen tussen God en deze en gene. En u mag wat mij betreft de lijn ook doortrekken naar persoonlijke dingen in ons eigen leven, die God ook niet aan de grote klok hangt, maar die hij tot ons hart spreekt in de stilte. Trouwens, hoe vaak begint dat werk van de Heere niet in stilte en in verborgenheid? Menige gelijkenis van het Koninkrijk der Hemelen in de evangeliën benadrukt dat aspect nog eens. Maar dat neemt niet weg dat in het uur van Jeremia's roeping kerk- en wereldgeschiedenis wordt geschreven. En in de loop van Jeremia's arbeid blijkt dat ook zonneklaar. Op de schouders van deze jonge man, of moet ik zeggen in de mond van deze profeet, over de spanning daartussen dachten we gisteren na, ik houd het toch op dat laatst, in de mond van deze profeet legt de Heere de opperste leiding van de wereld neer. Want iedereen kijkt in die tijd, trots dan wel angstig, naar Egypte, Babel, de farao Nebukadnezar. Anatoot en Jeremia zijn onbekende grootheden. Maar het woord dat deze jonge profeet spreekt beslist. Zoals hij het zegt, zo zal het geschieden. Hij spreekt immers niet op eigen last en in eigen gezag, maar hij verkondigt wat de Heere hem openbaart. En dat is het kenmerk van de ware profeet en de waarachtige profetie. Heilige mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven, spreken de woorden Gods en werpen licht op het handelen van God in verleden, heden en toekomst. En het is verbazingwekkend wat die roeping tot profeet inhoudt. Want, broeders, dat blijft niet beperkt tot het gegeven dat de profeet louter boodschapper is van de tijdingen Gods. Dat ook. Maar er is veel en veel meer. Daarbij kan het de mens duizelen. Dat woord in zijn mond en door zijn lippen gesproken, broeders, dat is een woord dat realiseert wat God heeft voorzegd. Trekt u dat ook maar door naar de bediening van het evangelie. Dat is niet een mededeling van een stand van zaken. Wat voor stand van zaken dat ook is. Maar dat is een gebeuren, dat is de levende God in actu. Dat is de heilige actie van de Allerhoogste, die ontketend wordt in wezen, als u het goed ziet, door het spreken van de profeet. De actie Gods, die daadwerkelijk tot actie overgaat in zegen en vloek. Daarom is dat profetenwoord een woord dat knoopt en ontbindt. Dat verdoemt en vrijspreekt. Dat dood en levend maakt. Dat de nacht doet vallen, maar ook de dag doet lichten. Bindt zelfs volken en machten en vorsten in de knoop van Gods gerichten vast. De knoop van Gods gerichten die een grote afgrond zijn. Maar datzelfde profetische woord in zijn bediening, dat ontknoopt ook de kluwens van de geschiedenis in haar cruciale ogenblikken. Het luidt en het leidt nieuwe tijden in. Ja, het stuwt de geschiedenis naar de grote apotheose, waarin de verwachting van de kerk des Heren wordt vervuld in nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Dat is de verst gespannen lijn. In heel die gang, broeders, de doublures zullen ook vandaag duidelijk worden met gisteren, neemt u me dat niet kwalijk. In heel die gang van de profetie kiest God zichzelf zijn werktuig en instrument. Hij smeet de wapenen van zijn offensief in zijn eigen smidsen, in een procedé waarop goddelijk patent rust. Klaar en helder wordt in dat geval, dat wordt het in het geval van de roeping van Jeremia. God speurt niet onder de mensen naar iemand met voortreffelijke gaven die hij adopteren kan voor zijn plannen. Waardoor ontegenzeggelijk iets in die mens komt te liggen. Die idee van zijn instrument bestond al lang voordat Jeremia bestond. En van voor de baarmoeder en in de baarmoeder is er bestemming, heiliging, annex, vorming. En God maakt hier deze mens klaar met slechts één doel, zijn woord te spreken en zijn knecht te zijn. En hoe God nu dienaren klaarmaakt en waar hij ze vandaan haalt, dat is zijn eigen goddelijke soevereine geheim. Maar één ding is de verbindende schakel tussen al de dienaren Gods, al de verkondigers van het profetische woord, en ik doe er vanmorgen, broeders, navraag naar bij u en bij mij. Is onze enige bestaansgrond gelegen in het woord des Heren? Waar ben je er nou voor? Waar ben je er nou voor? Is onze enige bestaansgrond gelegen in het woord des Heren? Ik ben daar niet meer klaar voor mijzelf, u ook niet, denk ik. Dat is ook het conflict en de worsteling. Maar is onze enige bestaansgrond gelegen in het woord des Heren? Kunt u ergens uw leven nog losdenken van God en van zijn woord? Uiteraard, daar moeten wij toe ingewonnen en overwonnen worden, meer en meer. En ik denk ik voel dat aan, dat dat een strijd is die tot onze laatste snik er ongetwijfeld zijn zal. Maar een echte profeet is en raakt uit dat hout gesneden. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Heere, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Het kenmerk van roeping en verkiezing, dat is niet gave, maar overgave. Dat garandeert geen rimpeloos leven, maar het garandeert wel een machtige, diepe zegen. Aangenaam is de taak van Jeremia allerminst. In het woord dat hij te verkondigen heeft en te verkondigen krijgt, voeren oordeel en ondergang en vloek de duidelijke boventoon. U kunt allemaal tellen. Wie telt, komt aan de negatieve kant tot 4. Uitrukken, afbreken, verderven, verstoren. Ik zal me er niet mee vermoeien om al die woorden exegetisch te duiden. Positieve strekking reikt niet verder, al moet ik daar wellicht op terugkomen straks, reikt niet verder dan tot 2 woorden, bouwen en planten. En ook dat werkterrein wordt afgebakend, volken en koninkrijken, vorsten, volken, koninkrijken, maar allereerst uiteraard dat eigen volk, Juda, het volk van Gods verbond. Daar gaat God niet omheen. En daar gaat Jeremia niet omheen, hij kan daar niet omheen. En het volk kan daar ook niet omheen. U weet uit Jeremia's profetieën hoe machtig wezenlijk die notie van het verbond is en hoe onmisbaar het is om dat er ook telkens in te horen en bij te betrekken willen we de prediking van Jeremia vatten. Want God en Juda zijn geen vreemden. Daarom is de pijn zo groot hier. En de schuld zo diep. Juda, het volk van Gods verbond. En Juda moet terug, willen de oordelen nog af te wenden zijn. Juda moet terug in de omheining van het verbond. Moet de verplichtingen daarvan in acht nemen. Moet het hart van het verbond. Moet de Heere vrezen en liefhebben. Wil het niet ondergaan in de gramschap van God. Uitrukken, afbreken, verstoren. Al deze woorden wijzen er tegelijkertijd op hoe machtig diep de ongerechtigheid wortel heeft geschoten. Maar dan wordt er ook nadrukkelijk aan toegevoegd dat de profetie gelden zal voor de volken en voor de koninkrijken tegelijk. Over de grenzen. Nee, je moet niet zeggen, wat heeft de Jeremia een rijkwijde. Geweldige man is dat, niet dat woord Gods. In de mond van deze stumper, want dat was die toch in zichzelf ook. Dat heeft een geweldige rijkwijde. En de hoofdstukken 46 tot en met 51, hoe je die nou qua inleidingsproblematiek moet plaatsen, dat zal hem ook een zorg zijn. Maar die hoofdstukken 46 tot en met 51 zijn geheel en al gewijd aan profetieën voor de volkeren, tot de volkeren, over de volkeren. Profetie bepaalt de opgang en de ondergang der volken. En je hoeft echt niet in zeven mijls schoenen te staan of te lopen of uit je eigen krachten te groeien, maar broeders, ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen dat wanneer wij getrouw het woord van God prediken, in de beide aspecten zoals we daar zo vaak al over bezig zijn geweest in deze conferentie, wij kunnen er niet genoeg van doordrongen zijn wat de machtige rijkwijde God aan dat woord geeft. Ook in ons land en volk, ook in de gelegenheden, in de tijdsgewrichten waarin wij staan. Wij kunnen niet meten de macht van het woord. Maar wij hebben erin te geloven dat dat woord een geweldige macht is en heeft en tot stand brengt. En dat zal het ooit veranderd zijn van God uit dat vorsten, volken, landen worden geoordeeld, verworpen, aangenomen middels de profetie? En als God Jeremia zijn woord in de mond legt, het woord van hem die als aller oppervoogd, deze vernedert, die verhoogt, dan heeft hij daarmee de onbekende jonge man uit Anatoot iets van zijn goddelijke almacht verleend, zegt Velkamp, en zal hij in de geweldige wereldstorm de leiding hebben. Na deze wat brede inleiding wil ik u vanmorgen in de profetische arbeid van Jeremia een aantal fasen, dan wel stadia, tekenen. En in al die fasen en stadia is de samenhangende verbinding het grote overkoepelende thema van de profetieën: God komt ten gerichte. Zoals gezegd, de ondergang waarmee Juda wordt bedreigd is te verwachten door de komst van een vijand uit het noorden. In het bekende visioen van de kokende pot die naar het noorden gericht staat, wordt dit Jeremia voor ogen gesteld in 1 vers 13. En telkens weer keert dat thema terug. Ik noem de plaatsen niet op, die kunt u zelf vinden. Telkens keert dat thema terug dat de vijand uit het noorden komt. Zie, er komt een stem des geruchts en een groot beven uit het land van het noorden. Dat men de steden van Juda zal stellen tot een verwoesting, een woning der draken. En in hun anonieme gewaad zijn deze profetieën vol van een donkere, huiveringwekkende dreiging. Datzelfde denk ik wel eens, dat zijn beelden van je kinderjaren in de zomertijd, als in dat lomen van de namiddag de dreiging van de onweersbui, groeit, met die wonderlijke stemming in de atmosfeer. Dat is hier de beklemming in de anonimiteit van de boodschap. Donkere dreiging, totdat, zoals ik gisteren zei, in dat vierde jaar van Jojakim, het jaar van de slag bij Karchemis, 605, aan Juda wordt gezegd dat de al zo vaak aangeduide vijand uit het noorden, dat Nebukadnezar is, de koning van Babel, 25 vers 9. En weer, mijn knecht, net als Kores later, ook hier, mijn knecht. Dat zijn ook dingen waar het je bij duizelt. Nebukadnezar, mijn knecht. Wel nu, dat thema, broeders, komt een aantal stadia doorlopend steeds meer uit de verf. Ik laat ook hier bewust allerlei inleidingsvragen buiten beschouwing. U bent niet gekomen om u daarin te verdiepen. En ik trek alleen maar enkele forse hoofdlijnen, omdat de profetieën hier en daar een sterk versnipperde indruk op ons maken. Daar mag u niks aan verbinden verder. Zonder al te veel verband voor ons gevoel, soms door elkaar staan. Het heen en weer switsende element wat erin zit. Ik denk ook dankzij het toch altijd wat flitsmatige en fragmentarische dat eigen is aan de oud-testamentische profetie. Eerste fase in de profetieën van deze godsman is te vinden in de tijd die ruwweg loopt vanaf zijn roeping in 626 voor Christus tot kort voor de afsluiting van de reformatie onder koning Josia in 622 voor Christus. Daarmee parallel lopen goedeels de hoofdstukken 1 tot en met 6. Het is aanvankelijk, wanneer Jeremia pas begint met zijn prediking, het is aanvankelijk de tijd waarin Josia nog niet is gekomen tot de doortastende reformatie van de publieke eredienst, zoals die doorbreekt in diens 18e regeringsjaar na de vondst van het wetboek van Mozes bij de gelegenheid van de restauratie van de tempel. Het wilde immers aanvankelijk van geen kant zo erg vlotten met de herstelling van de dienst van Jahwe. Dat is ook klein begonnen trouwens. Ik heb erover gepreekt pas. Dat het hart van een 16-jarig kind, knaap, wordt omgezet. Zo leest u dat. Toen hij 16 was, begon Josia, de God van zijn vader, niet Amon, niet Manasse, maar de God van zijn vader David te zoeken. Het ontroerde mij in de tijd toen ik daarover preekte ontzaglijk, dat God in het hart van dat 16-jarige kind ingrijpt met zijn geest. Als een mosterdzaadje, dat kleine begin, dat heeft God ook niet aan de grote klok gehangen in den beginnen. Maar uit het mosterdzaadje is een boom gegroeid, ook toen. Hij ging de God van zijn vader David zoeken. Maar het is niet moeilijk voorstelbaar dat de reformatie dan nog een lange, lange weg heeft te gaan. Zelfs een godvrezende overheid. Wat is dat? Kunnen wij ons niet meer voorstellen. Zelfs een godvrezende overheid kan niet alles. Het zou een wonderlijke zegen zijn, mensen, als God onze vorstin, onze regeringsleiders in het hart zou grijpen. Maar zelfs dan zijn wij er nog niet. Want zelfs de godvrezende overheid kan niet alles en kan zeker niet het hart van het volk bekeren. Het hart van het volk bekeren. En om dat hart denkt Jeremia in zijn prediking van de eerste jaren. Want die prediking is dan één doorlopende hartstochtelijke oproep tot wederkeer naar de wegen en in de dienst des Heren. Dat volk is uitgebroken als een losgeslagen dier uit de tuin van Gods verbond en woorden. Het heeft de springader van het levende water verlaten. 2 vers 13 was als een ontrouwe vrouw, een overspelige bruid. Ik sprokkel een paar beelden. Als volk was het een afkerig kind, afkerige kinderen die niettemin gemaand worden onophoudelijk tot wederkeer, tot een radicale breuk met de zonde die Jeremia in die dagen met vlammende woorden bestrijdt. De afgoderij die gepaard gaat met de hoererij. Broer en zus, het volk bestempelt zich als heren die tot God niet meer zullen komen. Wij zijn heren. 2 vers 31. Geëmancipeerd. Verlost van de bevoogding en de omknelling van de band van Gods verbond. Wij zijn mensen die buiten God pas de echte vrijheid hebben gevonden. Hyperactueel. Jeremia ontmaskert dat als bedrog, als een van de ergste vormen van slavernij. Dat, heren, wij zullen niet meer tot u komen. En door de klanken van de bourdon, van smart en oordeel heen, is toch telkens opnieuw die lichte tingelende klank van de kleine klokken van het carillon te horen. De klokkenklank van het evangelie der wederkeer, der aanneming opnieuw, al was het er slechts één uit een stad. Al waren het er slechts twee uit een geslacht. 3 vers 14. Daarna treedt een tweede fase in. En deze wordt ingeluid met de doorbraak van de reformatie van de dienst des Heren onder koning Josia en loopt door tot aan diens troonsbestijging door Jojakim. Daar kunt u niet zo makkelijk een aaneengesloten gedeelte voor bedenken. Dat vindt u ook her en der. Dat maakt het ook wat moeilijk om te zeggen, leest u daar of leest u daar. Het staat eigenlijk overal door elkaar. Maar dat is de tijd waarin het volk zogezegd omgaat. Althans, officieel en in het openbaar. De tempel functioneert weer naar de voorschriften van de wet. De hoge feesten worden weer gevierd. Je kunt je onmogelijk een voorstelling vormen van de degeneratie van Israëls religie. Maar het gebeurt weer. De heiligdommen, de bossen, waar men vreemde goden heeft vereerd, worden met de grond gelijk gemaakt. En het is prachtige trek, dat vindt u hier en daar, zelfs tot in het gebied van het voormalige noordelijke rijk strekt zich de reformatorische activiteit van Josia uit. Merkwaardig is dat. En ja, ik denk, dat moet in zeker opzicht, broeders, voor Jeremia een gouden tijd zijn geweest. Toch. Zeker in vergelijking tot de jaren daarna. En zeer actief heeft hij zij aan zij met zijn koning gestreden voor het herstel van de dienst des Heren in land en volk. In Jeremia 11 vers 2 tot 5, daar vindt u een machtige bewogen oproep in de naam van God om het verbond van God te eerbiedigen, de wet des Heren te onderhouden, gepaard met de belofte. Want God doet nooit het een zonder het andere. Zo zult gij mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Maar gouden tijden zijn tijden waarin een echte profeet klaar wakker blijft. Zeker Jeremia. Want hij is allerminst gerust. En hij is niet tevreden met een uiterlijke restauratie. Waarom? Broeders, dat moet u toch weten. Een profeet is altijd uit op het complete. Het volkomene. Op het ganse hart. En op het gehele leven. op het totale doen en denken van de mensen, omdat is een complexiteit gans en al aan God te binden. Daarom zijn ze ook niet zo gauw tevreden. Denkt u dan maar eens aan. De gouden jaren zijn voor Jeremia buitengewoon zwaar geweest. Want weet u wat ze zeiden? Wat wil die, mag ik dat zo zeggen, wat wil die zeurpiet nou nog? Wat wil die nou nog meer? Logisch dat het volk dat dacht. Want lieve mensen, niets is zo moeilijk. En niets is zo ontaard moeilijk als de uiterlijke godsdienstigheid en de kille vormendienst te overtuigen van wezenlijk gemis en gebrek aan leven. En liefde, dat vooral. Juda heeft de façade gerestaureerd. Het naderde tot God met de lippen. Maar de profeet peilt. Het hart houdt zich verre van hem. En je vindt alles terug in de Bijbel, hè? O, dat machtige, afschuwelijke reinigen van het buitenste van de drinkbeker. O, die nette, tamme burgerlijkheid. De tevreden kabbeling. De vliegwielachtige voortgang van de ceremoniën en de vaste gebruiken en de tevredenheid bij de kerkenraad als het allemaal redelijk gaat, weet u wel. Dat denk ik altijd. Wee ons als een volk, als mensen nette zondaars worden. Er is geen nader publiek. Als het hart onveranderd blijft en de hunkering naar de zonde verstopt en gecamoufleerd in de diepten van het hart voortwoekert. Jeremia heeft heel wat pijlen op zijn boog. U mag ook zeggen noten op zijn zang, maar dat dachten de mensen. Maar hij heeft van God uit heel wat pijlen op zijn boog. Doelgericht, eerlijk en scherp. U moet ervan leren, wij allen, dat profeten nooit in de ruimte praten. En dat ze nooit met losse flodders schieten. Ze scherpen hun pijlen om te treffen. En daarom noemen ze de zonden bij de naam. En een dominee zeggen we altijd, moet altijd deftig blijven. En de dienst is deftig en dat is zeker waar. Ik vind die profeten niet zo deftig eigenlijk, eerlijk gezegd, altijd. Lang niet. Maar als u nou toch eens leest in 5 vers 8, als hij de zonden van het volk aanwijst en ze bij de naam noemt. In 5 vers 8, in die afschuwelijke, kruwe woorden, als hij spreekt over de mannen als over welgevoederde hengsten, die vroeg op zijn en die hunkeren een ieder naar zijn naasten huisvrouw. Nou, ik vind dat nogal wat, om dat zo te zeggen. Dan moeten wij niet nadoen, maar wel de scherpte daarvan en de eerlijkheid en de doelgerichtheid nastreven. En dan klaagt Jeremia later, zegt hij, ik wou dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had. Dan zou ik mijn volk verlaten en van hen trekken, want ze zijn allemaal overspelers en een trouweloze hoop. 2, het is in 9 vers 2. De bedriegerij tiert welig achter de formele godsdienst. Ze zetten een verderfelijke strik, ze vangen de mensen gelijk een kou vol is van gevogelte, alzo zijn hun huizen vol van bedrog, daarom zijn ze groot en rijk geworden, ze zijn vet, ze zijn glad, zelfs de daden der bozen gaan ze te boven, de rechtszaak richten ze niet, zelfs de rechtszaak van de wees. Nochtans zijn ze voorspoedig. Dat is in 5, vers 26 tot 28. Broeders, laten wij geen profeten zijn die slapen. Gouden tijden, mag ik dat wat vertalen? Zeg maar volle kerken. Volle avondmaalstafels, hoewel je daar ook al te vlot tegenaan kunt schoppen. Een geoliede organisatie, trouw meeleven, dat is prachtig. Maar laat u zich niet op het verkeerde been zetten. Oppervlakkige gekeuvel, middels door te stoten naar de diepte. Laat u door uiterlijk vertoon niet op het verkeerde been zetten, als zou Romeinen 3 voor een meelevende gemeente niet meer gelden. Want het is verbazend, hè? Zoals dan soms lieve schapen in bokkige beesten veranderen. En de onkunde in geestelijk opzicht met mokervuisten uit kan halen naar je. Jeremia heeft een vinnige vijandschap te verduren gehad van wat wij trouwe kerkgangers zouden noemen, maar mensen die vreemd waren aan de kennis van het eigen hart. En wezen gebeente dat hij daar doorheen durfde te stoten. Niets nieuws is er onder de zon. En ik zeg dat nou een beetje met een lach en u lacht er ook om. Dat mag u best doen. Maar griezelt u er soms ook niet van? En zijn we er soms ook niet verdrietig onder? En wat moet deze man een ongelooflijke zware taak hebben gehad? Niettegenstaande de uiterlijke herstelling van de dienst van God, kondigt hij onverkorte gramschap van God aan in de gerichten die op til zijn. Het volk moet niet denken dat uiterlijk vertoon de Heere van zijn rechtvaardig oordeel af kan brengen. De derde fase is er een van diepe inzinking en achteruitgang onder het volk. Koning Joachim komt op de troon. De man die dit heeft gedaan. Die de boekrol met daarin de profetieën van Jeremia na het lezen heeft versnipperd. Stuk voor stuk in het vuur heeft gegooid. Verscheurd en verbrand. En duidelijker dan daarin kan de vijandschap van vorst en volk jegens God niet worden gedemonstreerd. Joachim is, laat ik zeggen, de religieus indifferente mens. Of de man die zich er niet druk om kan maken. Daar is ook in die geschiedenis dat ontroerende stukje dat een van de jonge jongens die Jeremia en die Baruch heeft horen lezen, weet u wel. Al die oordelen die komen aan. Dat kind is van slag en dat rent naar het paleis, naar de koning en naar de vorsten om dat te zeggen dat er is. En dan laten ze hem komen en dan denk ik dat ze dat kind hebben weggestuurd en gezegd hebben, oh, het gaat wel over. Maak je maar niet zo benauwd. We hebben al meer gehoord en al meer te verduren gehad. Het loopt zo gang niet. Wat moet dat voor zo'n kind betekend hebben? Religieus indifferente man. Dat is niet de man die allerlei oude afgodische praktijken weer ophaalt en herstelt. Dat doet Joachim niet eens. Maar hij houdt alsjeblieft zeker ook niet de hand aan de handhaving van de dienst des Heren. Dat is een man die ingekapseld is door zijn hofkliek. Die Jeremia, dat is het toenemende conflict. Die Jeremia niet anders kan zien dan als een man van de nachtschuit. Een aardsconservatieveling. Dan laat Joachim Gods water over diens akker lopen. Met het vanzelfsprekende gevolg dat alle zonden weer springlevend worden. En dat land en vol dieper dan voorheen wegzinken in het moeras van ongerechtigheid en ijdel zelfvertrouwen. Dat de koning aangespoord door zijn rijksgroten ertoe brengt om af te vallen van Babel. Rechtsverkrachting en volksverdrukking zijn de heldendaden op het konto van Joachim. En Jeremia verheft er zijn stem tegen. Die man was overal tegen. Zelfs wordt hij met een goddelijke opdracht rondgezonden door heel het land om in alle steden te waarschuwen tegen de verbreking van het onder Josia bezworen verbond en de verbondsbrekers met het geduchte oordeel des Heren te bedreigen.
11, vers 6. En dit is ook de fase, merkwaardig. Dit is ook de fase waarin dat kwaad uit het noorden duidelijker vorm krijgt. In het vierde jaar, na het winnen door de Babyloniërs van de slag bij Kargemis, wordt duidelijk wie de grote executeur wordt. De wreker der wraken gods, Nebukadnezar. En die houdt op de plaats rust voorlopig. Die is niet nog niet aan het expanderen toe. Die slaat nog niet meteen toe. En dat kweekt meteen onder het volk. Een vals vertrouwen dat het zo'n vaart niet loopt met dat oordeel. En opnieuw, vergeef met anachronisme, kraakt de stoorzender van het station Jeremia. Vergis u niet, het is zeker dat het oordeel nadert. En naast, dat is in deze derde fase een tweede spits, zou ik willen zeggen, naast opnieuw uitbrekende zonden, blijft in deze derde fase het front in de profetie ook liggend tegenover het voortdurende formalisme en het vasthouden aan de tempel in Jeruzalem als een eeuwige garantie dat de Heere de troon onder zijn volk nooit zal opgeven. Men heeft de Allerhoogste God aan banden gelegd. En men heeft hem opgesloten in dat gebouw van hout en steen en in de tempel en het onverliesbare blijkelijke onverliesbare bezit daarvan een oorzaak voor het vlees gevonden, een vrijbrief om er maar op los te zondigen. En dan slaat de bliksem in, dan dondert het oordeelswoord te midden van het volk in de zogenaamde tempelprediking van Jeremia, hoofdstuk 7, vers 1 tot 15. Vertrouwt niet op valse woorden, zeggende, des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. En dan aangrijpend. Want gaat nu heen naar mijn plaats die te Silo was. Alwaar ik mijn naam in het eerst had doen wonen. En ziet wat ik daaraan gedaan heb vanwege de boosheid van mijn volk Israël. En dan even later. Zo zal ik aan dit huis dat naar mijn naam genoemd is, waarop gij vertrouwt en aan deze plaats die ik u en uw vaderen gegeven heb, doen gelijk als ik aan Silo gedaan heb. En toen, broeders, had bijna het uur van Jeremia's dood geslagen. Want dat is een soort derde spits in die derde fase. Dan komen de valse profeten in dromen opzetten. Met in hun kielzocht de priesters. Dat is die tegenovergestelde verknoping van priesterschap en profetie. De antimacht van priesterschap en profetie. Dan komen ze opzetten in dromen en ze zwepen het volk op om de dood van de profeet te eisen. Maar de kloeke verdedigingsreden waarin hij zich op zijn goddelijke zending beroept, wendt dat gevaar af, 26 vers 12 tot 16. Als hij zegt, de Heere heeft mij gezonden om tegen dit huis en tegen deze stad te profeteren al de woorden die gij gehoord hebt. Maar weet voorzeker dat gij, zo gij mij doodt, gewis onschuldig bloed zult brengen op deze stad en haar inwoners. Want in der waarheid, de Heere heeft mij tot u gezonden om al deze woorden voor uw oren te spreken. En dat is misschien wel een van de allerzwaarste perioden in de profetische arbeid van Jeremia geweest, dat hij het front, gesloten cordon van de valse profetie tegenover zich zag. Bitter en zwaar, in toenemende mate. Mannen, die zich net als hij beriepen op de goddelijke zending, maar lijnrecht het tegenovergestelde van zijn boodschap verkondigden, van de boodschap die de Heere hem had opgedragen. Het voert me te ver om allerlei plaatsen te noemen. Maar het volk was op hun hand. Ja, dat is begrijpelijk, broeders. Wie heeft de zin in storm en onweer, in straf en oordeel? Maar de Heere oordeelt anders. Hoort niet naar de woorden der profeten die u profeteren. Zij maken u ijdel. Zij spreken het gezicht huns harten. Machtig actueel. Zij spreken het gezicht huns harten. Niet uit des Heeren mond. Zij zeggen steeds tot degene die mij lasteren, de Heere heeft het gesproken, gij zult vrede hebben. En tot al wie naar zijns harte goeddunken wandelt, zeggen zij, u zal geen kwaad overkomen. Broeders, grijpt ons de actualiteit van dit alles niet aan. Dat zijn met kerkelijk gezag gesanctioneerde leugensprekers. En die noemen het kwade goed. Die zeggen eigenlijk, heil de kwaaddoeners. U hebt niets te vrezen. Ik wil het niet eens nader nog concretiseren. U vat wel wat ik bedoel. Dat is de verschrikking waar wij in staan. Afgezien nog van kerkelijke posities en keuzen die een mens daarin maken moet en waartoe die uitgenodigd wordt bij tijden. Maar hier hebt u de oeroude strijd tussen waarheid en leugen. Weet je wat ik ook denk? Als ik dit lees, dan moeten wij toch ook nog maar niet te snel over lijden aan de kerk spreken. Eerlijk waar. Wat is er wel? Maar er zit, beste vrienden, geen grijnverdienstof en zeker geen romantiek in. En we moeten het maar niet tot een soort heilig programma uitroepen. Om te lijden aan de kerk. Mij dunkt, het is inherent aan de verkondiging van de waarheid. Wij hoeven niet op te roepen tot lijden. Wanneer wij werkelijk profetisch spreken, dan lijden wij zonder meer. En als wij niet lijden, en dan hoeven we altijd niet het grote te zoeken en het grootscheepse, als wij niet lijden, spreken we dan de waarheid. Het is niet zo zwart-wit hoor, dat moet u niet denken. Maar het zijn dingen om over te denken. Maar wij moeten niet het lijden aan de kerk tot een soort programma uitroepen en ons zeker niet opwerpen tot mensen die lijden aan de kerk. En wij moeten bedenken dat in de ontlading van het ongenoegen Gods van al onze instituten en kerken geen steen op de andere gelaten kan worden. Dan heb je pas echt gruis van Sion. Silo ging ten onder. Jeruzalem, de tempel, Gods altaren. Die machtige aangrijpende klaagzang van Psalm 79. Evenzo. Broeders, wij zijn hier niet, hebben we al zo vaak gezegd, hè, om kerkelijke conflicten op te lossen en kerkelijke eenheid te bewerken. Dat is onze bedoeling niet. Al zouden wij alleen maar afleren in de ontmoeting met elkander, om niet te stoffen op stenen. Want er kunnen dagen komen dat wij wenen moeten over gruis en puin. Laten wij de hoogten van kerkelijke zelfgenoegzaamheid en vrome trots in een nederig zwart gewaad slechten. Eer dat God onze hoogstijgerende burchten verpulvert. Ten slotte de laatste, oftewel de vierde fase. Na een eerste deportatie van koning Joachim en de voornaamste van het land, valt het volk weer terug in een valse hoop dat met deze deportatie de druk wel van de ketel zal zijn. Onder het deel van de bevolking dat in Jeruzalem achterbleef, vat de gedachte post dat de toorn van God zich al heeft ontlast op de hoofden van de weggevoerden en dat zij dus niets meer te vrezen hebben. En weer, het is een eentonige geschiedenis, weer moet Jeremia optornen tegen vals vertrouwen. En in zijn laatste koning, Zedekia, treft hij iemand die heen en weer wankelt tussen de woorden van de profeet. Daar is hij toch ook niet los van. En de hersenspoeling, anderzijds, van de kliek van machtigen van de tweede garnituur, die Zedekia het hoofd op hol probeert te brengen met gepraat over een bondgenootschap met Egypte, toch nog dwars tegen alles in en afval van Babel. En in deze fase heeft Jeremia, hoe eenzijdig het ook mag zijn, maar één pijl op zijn boog: buig onder Babel. Buig onder Babel. Dat is de wil van God. Nebukadnezar is zijn knecht, geroepen om Gods oordelen te voltrekken. Slechts onderwerping geeft vrede. En dat is derhalve nieuw voedsel voor felle conflicten. Zedekia luistert naar slechte raad, het gaat altijd zo. Valt af van Babel, gaat over naar Egypte. En weer rust op de profeet de ondankbare taak om de vruchteloosheid van dit ondernemen en de nutteloosheid van alle weerstand tegen Nebukadnezar, die spoedig met een sterke legermacht is opgerukt om het verzet van Zedekia en Juda te dempen, in het licht te stellen. En dat doet Jeremia tenslotte zelfs in de gevangenis belanden. En hoewel een Egyptisch ontzettingsleger naar Jeruzalem onderweg is, houdt Jeremia, en dat grijp je ook aan, door Zedekia ontboden met de vraag of er ook een woord van de Heere is. Houdt Jeremia vast aan het woord Gods er is. En hij zei: ge zult in de hand des konings van Babel gegeven worden. Dat is wat ik gisteren noemde de trouw van Jeremia aan zijn opdracht. Hij had ook liever tegen Zedekia gezegd: man, het gaat goed, het komt in orde. Maar hij blijft onder zijn God. Ge zult in de hand des konings van Babel gegeven worden. Strikte gehoorzaamheid. Al begeert Jeremia's ziel de dodelijke dag van zijn volk niet. Integendeel, maar dat vuur, broeders, dat is niet te doven, dat is in hem ontstoken door de woorden God zie, ik leg mijn woorden in uw mond. Het heeft deze knecht van God een allerminst gestroomlijnd bestaan bezorgd. Hij belandt zelfs in de modderkuil, in de regenbakken, waarvan ze hopen dat hij in die aarde donkere duisternis die daar heerst een misstap maken zal en in de modder zal stikken. En hij was in wisse dood gestorven, als niet Moorman Ebed-Melech, mooi stuk is dat, hem had gered. Met de kussens onder zijn oksel, hem optakeld uit de kuil, denk ik, hé, zo'n Moorman. Een mens die, denk ik, ook voor God gewonnen is. Ook een eersteling, zelfs in die kritieke momenten, eerstelingen van de oogst die komen zal. En zo is heel het bestaan en de arbeid van deze knecht des Heren ingebed en beheerst in en door het goddelijke getuigenis: ik ben wakker over mijn woord om dat te doen. En als God wakker is, moeten wij niet slapen. Dan moeten we ook wakker zijn. Trouwens, hij kon niet anders dan zijn oren en zijn ogen open te hebben in de heilige sensitiviteit die de ware profetie karakteriseert. Laat ons, broeders, zulke mensen zijn. Met een eerlijk woord, altijd. Met een scherpe blik. Met een liefdevol hart, ja, dat zeker. maar met een onvoorwaardelijk buigen voor het woord en voor de God van dat woord, om onverkort dat woord te spreken en ons niet doof te laten toeteren en in slaap te laten wiegen door al wat uit God niet is, of het zich nou bruut dan wel eigenwillig vroom openbaart. Ik zou niet graag eindigen nu. Dat begrijpt u. Jeremia heeft ook niet zo behoeven te eindigen en het is ook niet alleen dit geweest. Laat ik mogen besluiten, broeders, met een wijds perspectief dat zich, jawel, ook aan het oog van Jeremia heeft ontrold. Hij was de man die voornamelijk oordeel moest verkondigen, ondergang, een taak die hij met een schreiend hart volbracht. En toch, niets kan het ongedaan maken, broeders, dat ook Jeremia toch de man van het licht is. Wel is de nacht diep, diep gedaald over zijn volk. Zeker wanneer hij met zijn volk de aangrijpende ondergang van stad en tempel moet aanzien, als de profetie, de profeet in één ogenblik, als de muren in elkaar storten, de tempel verbrandt. Dan is er één man die van hoger hand in het gelijk wordt gesteld. Jeremia. Soms zou je niet begeren, denk ik, dat je dat beleeft. Maar hij heeft het moeten beleven. Dat zijn profetie, de waarheid, bleek te zijn in zijn meest aangrijpende vormen. In één ogenblik. Gelijkgesteld, waar men de ware profeet onderkent aan het komen en het geschieden van het Godswoord. Maar zelfs in die aardedonkere nacht ontsteekt God bij monden van zijn knecht en kind de lichten van een nieuwe tijd en van een heerlijke toekomst. Als een vuurtoren op de einder staan de beloften her en der, te midden van de dreiging der duisternis en des doods. En tot driemaal toe vinden we de verzekering, te midden van de scherpste oordeelsprediking, dat de Heere met zijn volk geen effen rekening maken zal. De uitslag is niet nul. En broeders, wat is dat machtig? De uitslag is niet nul. En de lijn is niet vlak. Niet dood. Niet uit. Niet ten volle overeenkomstig het misdrijf zal de vergelding Gods zijn. Hij zal het niet geheel verpletteren. Nochtans zal ik ook in die dagen, spreekt de Heere, geen voleinding maken. Nee, want ook Babels heerschappij zal tijdelijk zijn, niet langer dan 70 jaar, waarna ook Babels ongerechtigheid haar verdiende straf zal ontvangen. Jawel, Jeremia is toch ook de man van het bouwen en van het planten. Hij heeft er zelf eigenlijk weinig of niets van gezien. Maar hij heeft toch, en daarin is die één met al Gods kinderen, ook met onze vader Abraham. Hij heeft in de diepten van zijn bediening op hoop tegen hoop geloofd dat God machtig was om zijn belofte te vervullen. En hij heeft over bouwen en planten gesproken, omdat hij zag op de genade Gods enkel vanwege het soevereine welbehagen van de levende. Juda keert terug. Een rest wordt behouden. Het overblijfsel naar de verkiezing der genade keert weder uit de brand van het oordeel. Komt eruit tevoorschijn. Maar kom, richten we onze blik verder de toekomst in. Jeremia zag ten slotte, broeders, van verre de koning in zijn schoonheid. Dat ziet de mens dan verder. Terug naar een eeuwige liefde. Van eeuwigheid bemind. En vooruit naar een vergelegen land, waar onze ogen de koning zullen zien in zijn schoonheid. Is ook ontroerend hoe de geest der profetie Christus bedient aan Jeremia en aan allen die waar en wanneer ook deel uitmaken van de smalle gemeente. Die door leed en tranen heen leert in stilheid en in vertrouwen zal uw sterkte zijn. En die het moet beoefenen. En broeders, wat kost ons dat ook bloed, zweet en tranen? Ook dominees bloed en dominees tranen. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en van de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere, onze God, is Israëls heil. Heil dat Jeremia ziet in de heiland, de rechtvaardige spruit. Kunt u zich indenken dat hij een heilig lachen gekend moet hebben in de momenten als hij deze dingen voor zich zag en van God bediend werd uit de volheid van de toekomstige zaligheid, dat afgegrensd tegenover de koningen die hij meemaakte. Een rechtvaardige spruit die de Heere aan David verwekt, die voorspoedig zal zijn en recht en gerechtigheid doen zal op de aarde. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal: de Heere, onze gerechtigheid. En dan, wat moet de ziel van een mens, van man als Jeremia gezongen hebben met tranen van vreugde en heimwee. Als op de adem van de geest al die schoonheid wordt gedragen voor de ogen van Jeremia. En als zijn woorden stem geven aan datgene wat er zijn zal in dat vergelegen land. Broeders, we mogen elkander ook met die woorden vertroosten, hoor. We hebben ook voorschotten van de oogst, niet? Doet uw ogen daar ook niet voor dicht? Die zijn er. Maar als de voorschotten die wij soms mogen oogsten op de akker des Heren zo groot zijn dat we onze verwondering soms niet op kunnen, wat zal dan de oogst zelf zijn? Als die met tranen hebben gezaaid, met gejuich zullen maaien. En als de oogst binnenkomt en we er ook een beetje aan mogen hebben helpen. En als God zijn dienstknechten dienen zal met het goede van zijn huis en met het vette van zijn paleis. En je er wat van zult mogen zien, nu al ook, maar dan eeuwig niet te vergeefs te hebben gediend, niet te vergeefs hebben geroepen, gewaarschuwd, vermaand, de zonde aangewezen, Christus bediend. Hebt u er ook wel eens verlangen naar, broeders? Laten we dan bij onze eigen kinderen beginnen. De domineeskinderen die zo vaak het kind van de rekening heten te zijn. Onze kleinkinderen. Van dat nieuwe verbond. Van de komst van de Messias. En dat in, als dat grote aanbreekt. Een nieuwe, gans nieuwe verhouding tussen God en zijn volk zal zijn. Dat je ook nooit meer hoeft te schreien over indwellingszin. Dat ook niet. Dat niemand meer aangespoord zal behoeven te worden. Kent de Heere. Omdat ze me allen zullen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. en dan zal vervuld zijn, broeders, waar naar ieder die uit het rechte profetische hout gesneden is, hunkert, ook in het deficit van zijn bediening. En ook in de diepte waar we soms doorheen moeten. En ook in dat ongelijkvormige beeld dat de gemeente vertoont met de bedoeling Gods. Dat vervuld zal zijn. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zal het ook wel niet erg meer zijn dat we geen kerken meer hebben. Geen ark en geen tempel, omdat alles kerk zal zijn en de kerk nooit meer uit zal gaan. En zelfs op de bellen der paarden, dan gaat de profetie allen door één, tot één. Op de bellen der paarden de heiligheid des Heren zal zijn. Dan hoeven we ook niet meer te preken. Dat zal ook heerlijk zijn, hoe mooi het ook is. Dan hoeven we niet meer te preken. Dan is God alles en in allen. Zonder ongehoorzaamheid. Zonder tweespalt. Zonder enig gebrek. Zonder enige zonde. Zonder enige vervloeking. Zouden we het ooit kunnen volhouden, beste vrienden. Als dit niet het perspectief was. Hoe groot is het goed dat gegeven zult. Als voor de troon van God en van het Lam zal staan. De schare die niemand tellen kan. Uit alle geslacht en taal en natie. Als alle profeten met emeritaat zijn. En worstelende, zuchtende, schreiende woorden niet meer nodig zullen zijn. Als het alles, alles zal versmelten. In een eeuwige lofzang. Wat God bereidt. In die dag, het zal de Heere een heiligheid zijn. Er zal niets weder uitgerukt, nog afgebroken worden in eeuwigheid. Amen. Laten wij danken en bidden. Dank u, Heere, voor uw woord. Zegen het. Vertroost ons ermee. Gij zijt ons heil alleen en uw belofte wordt heerlijk vervuld. En laten wij in diepe ootmoed, maar ook in een tintelende vreugde, als ons het vergezicht voor ogen staat en door uw geest wordt geschreven in de wanden van ons hart en op het netvlies van onze ogen, dat grote wat gij geven zult. O, schep in ons gedurig weer een verlangen naar de volheid die komt. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heere Jezus, ja dan bidden wij u toch, kom haastig. Maar we hebben er nog wel eens bezwaar tegen. Want we hebben nog kinderen die onbekeerd zijn. En kleinkinderen waarvan we niet weten hoe het moet. Maar Heere, geef dat we met al onze vragen versmelten in uw overmachtige belofte. Dat gij alle dingen nieuw zult maken. Amen. Psalm 102 gaan we zingen. Het zevende vers, gij zult opstaan ons beschermen. En het zestiende, uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. 102, 7 en 16.